Goedenavond, hartelijk welkom bij deze dagsluiting. Ook welkom aan onze organist, dat is vanavond broeder Henk de Weert, die zal voor ons het orgel bespelen. We willen deze avond beginnen, deze dagsluiting beginnen, met het luisteren naar Psalm 22. En wel Psalm 22, vers 1. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En red mij niet, terwijl ik zwoeg en strij. En brullend klaag in de angsten die ik lij. Dus fel geslagen, zei ik, mijn God, bij dag moog bitter klagen. Gij antwoordt niet, zei ik des nachts moog kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Psalm 22, het eerste vers. Ik wil met u vanavond nadenken in deze meditatie en het thema van de meditatie is het kruis dragen door de Heer Jezus en zijn volgelingen. Het kruis dragen door de Heer Jezus en zijn volgelingen. Dit naar aanleiding van wat delen die genomen zijn uit overdenkingen van dominee Charles Haddon Spurgeon over het kruis dragen van de Heer Jezus. En ik wil eerst met u lezen uit Jesaja 53 vers 1 tot en met 5. Jesaja 53, vers 1 tot en met 5. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. Een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Toch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Tot zover. Jezus, de eeuwige Zoon van God, de verlosser van zijn kerk, kwam in eindeloze ontferming naar deze wereld, de menselijke gedaante aannemend. Nadat hij de eer en heerlijkheid van de hemel verliet, vernederde hij zich tot de geboorte in een stal en door arbeid in een timmermanswerkplaats. Hij verbleef hier op aarde, lijdend als waarachtig mens aan al de zorgen en onvolmaaktheden van deze stervende wereld. In onze menselijke natuur leefde hij meer dan 30 jaar, lijdend door armoede en moeizame arbeid. En aan het einde van zijn leven stierf hij, zonder omringd te zijn door het applaus van het menselijk geslacht. Hij was een toonbeeld van smaad en schande, veracht en verworpen door de mensen, ja, door zijn eigen volk. Er was in het lijden van onze verlosser nog een opmerkelijk punt. Hij was volmaakt onschuldig. Veel mensen zijn onschuldig ter dood veroordeeld. Maar geen van deze mensen was zonder zonde. In deze man was zelfs geen smet van de zonde te vinden. Hij was geboren zonder de neiging tot het kwade. In zijn leven deed hij nooit iemand kwaad. En hij was nooit ongehoorzaam aan de wil van de Allerhoogste, zijn Vader. Tegen de Satan, die hem verzocht, kon hij zeggen: de overste van deze wereld komt tot mij en heeft aan mij niets. Hij moest bloeden en sterven en zo lijden vanwege de zonde van de mensen. Hij is nooit schuldig geweest en nooit was bij hem een schuldig gevoel aanwezig. Toch werd de zonde hem nu ten laste gelegd, om ons. Het waren onze zonden. Hij stierf, beschuldigd van verraad en godslastering. Maar in hem was geen zonde. En nu werden de zonden van mensen op hem gelegd. Zonden van mensen van voor zijn komst, van mensen die hij tijdens zijn leven ontmoette, en van de zonden van mensen de eeuwen daarna, tot op deze tijd. Al uw en mijn zonden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keren ons een ieder naar zijn weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons op hem doen aanlopen. Zo lezen we in Jesaja 53. U en ik zijn in zekere zin gehard in de zonde. Zo niet Christus. De volmaakte ziel van Christus verschrikte de zonde, omdat in hem geen smet van de zonde te vinden was. Maar er is nog veel meer wonderlijks in het lijden van Christus. Denk bijvoorbeeld aan de samenloop van smarten, de laatste dagen van zijn leven voor zijn sterven. Het leek wel of elke vorm van smart hem overviel in die vreselijke nacht. In Gethsemane had hij het moeilijk met zijn taak en opdracht. Hij zweette druppels bloed en bad: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zijn vrienden verlieten hem in plaats van hem te verdedigen. Hij werd verraden door zijn trouwe volgeling Judas. Hij werd belasterd door valse getuigen. Hij had niemand die hem in bescherming nam. Lichamelijke smarten versterkten zijn zielensmart. Geen deel van zijn lichaam ontsnapte aan het lijden. Zijn hele lichaam was een centrum van pijn, gloeiende koorts, een smeltkroes van de dood. Van het met doornen gekroonde hoofd tot de doorboorde voeten. Alles was gewond en verbrijzeld. En nog veel erger dan dit lichamelijke lijden leed hij in zijn hart, in zijn ziel en zijn geest. De hel van beneden werd tegen hem opgezet. Satan gebood zijn legioenen duivelen hun pijlen op hem te richten. De hemel verborg de zon en liet de lijder in koude duisternis. God verborg zijn gezicht, zodat hij uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De bewoners van de aarde leken samen te spannen om hem uit te werpen. Er is ook geen verzachtende omstandigheid in zijn lijden geweest dan alleen de bekering van de moordenaar naast hem, ook aan het kruis. Het was bitter en als er een mengsel mogelijk was, werd het een vermenging van gal en alsem. Als hij dorst had, kreeg hij geen druppel water, maar Erik. Let er dan toch wel op dat hij dit lijden vrijwillig aanvaarde, totdat het volbracht was. Hij had het gezegd, niemand neemt het leven van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Hij werd overgeleverd aan goddeloze mensen, terwijl hij bij machten was zijn vader te bidden om hem 12 legioenen engelen te zenden om hem te helpen. Hij zei geen woord tot Pilatus, maar hij had vele woorden kunnen spreken als hij gewild had. Hij koos ervoor ze niet uit te spreken, omdat hij dan het plan van God niet zou hebben uitgevoerd en onze verlossing niet teweeg zou hebben gebracht. Christus stierf vrijwillig voor zijn vijanden, voor mensen die hem haten en het loon van de ongerechtigheid liefhebben. Maar met zijn laatste ademtocht bad hij, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Hij stierf voor u en voor mij, want God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus gestorven is als wij nog zondaars waren. Hij bad toen voor zijn vijanden en dat doet hij nu nog. Dit gebed aan het kruis was een voorproef van zijn huidige werk op de troon. Hij gaat nog steeds door met het pleiten ten behoeve van schuldige mensen door te roepen, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Eigenlijk krijgen we van zijn smekingen op Golgotha een beeld van de aard van zijn verzoeningswerk in de hemel. Het is een voorbede vol genade. De mensen voor wie hij bad, verdienden dit gebed niet. Zij hadden niets gedaan, waardoor zij een zegenbede konden verwachten als loon op hun werk in zijn dienst. Ze waren zelfs zeer onverdienstelijk, omdat ze hem gekruisigd hadden. Ze hadden hem moedwillig en kwaadaardig beroofd van zijn onschuldig leven. Hij pleit als de rechtvaardige voor de onrechtvaardige. Het is niet indien iemand rechtvaardig is, maar indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Weet dat onze grote voorspraak pleit voor diegenen die nooit om een voorspraak vroegen. Zijn uitverkorenen, hoewel dood in de zonde en de misdaden, zijn het voorwerp van zijn barmhartigheid. Hij gaf zichzelf voor zondaren. Hij kwam om te zoeken en zalig te maken. Niet de goeden, maar de verlorenen. Voor zulke mensen stierf hij. En daarom kent deze zaligmaker zijns gelijken niet in deze wereld en in de wereldgeschiedenis. Een kroon op dit wonder is dus het feit dat Christus lijden verzoenend is. Christus stierf en leed in plaats van anderen. En door dit lijden nam hij de schuld van anderen die ze bij God hebben helemaal weg. Denk eraan dat er niets van het christendom overblijft als de verzoening wegvalt. Velen hebben groot belang bij het lijden van Christus. Duizenden hebben in dit lijden van Christus het geneesmiddel tegen hun wanhoop gevonden. Er waren er die op het punt stonden om zelfmoord te plegen, maar slechts één blik op de gekruisigde verlosser gaf hen weer nieuwe hoop en rust. Wij hebben een groot en blijvend belang bij Jezus, want Hij heeft voor ons de duisternis veranderd in licht. De smarten van Jezus aan het kruis hebben bij menigeen een totale levensverandering veroorzaakt. De apostel Paulus had het plan christenen te achtervolgen in Damascus, maar een stem zei, ik ben Jezus die gij vervolgt. En het hart en het gemoed van Saulus veranderde volledig. Dat hij de grootste onder alle predikers van Christus werd. Ooit was er een zekere Gardiner in Engeland, een losbandige officier, die zich evenals vele andere militairen overgaf aan een leven van wellust. Op een nacht had hij een afspraak van een bijzonder slechte soort, maar hij was een uur te vroeg op de plaats van bestemming. Terwijl hij daar alleen zat te wachten, zag hij op een tekening op de muur de Verlosser aan het kruis hangen. Het was of hij hem hoorde zeggen: ik deed dit allemaal voor u. Wat hebt u voor mij gedaan? Hij ontvluchtte het huis en vanaf dat moment werd hij een van de trouwste dienaren van Christus. Zo zijn er velen, zowel in de dagen van Jezus als eeuwen daarna, die kunnen, mogen en moesten getuigen van de kracht van het kruis van Christus. Velen zijn er geweest die hun leven niet dierbaar achten om het kruis van Christus. Denk aan de eerste eeuwen, hoe mensen zich overgaven aan de pijnbank om gemarteld te worden, naar de brandstapel gingen om verbrand te worden en naar arenas gebracht werden om verscheurd te worden door de wilde dieren. Leest u het boek van de martelaren er maar eens op na. Zij deden dit alles om Christus wil. Het Romeinse Rijk met al zijn legioenen en wreedheden was echter niet bestand tegen de onbeduidende, ongeletterde, bescheiden, maar ernstige en vurige volgelingen van de Heere Jezus. Het lijden van Christus was het dat hen sterk maakte om te lijden. Spurgeon verhaalt dan in zijn overdenkingen van de martelaren in Engeland en Schotland. Er waren plaatsen waar 's morgens vroeg, als de zon nauwelijks op was, mannen en vrouwen bevolen werd de brandstapels op te klimmen. Terwijl ze brandden, werd gezien hoe ze in hun handen klapten en juichten: niemand dan Christus, niemand dan Christus. En hoe waren de mensen die hen omringden, die erbij stonden? Er waren vrede mensen en onbeschofte priesters bij. Maar er stonden ook mannen, vrouwen en zelfs kinderen, van wie de geschiedenis vertelt dat ze kwamen om te leren hoe te lijden om Christus wil. Dat is wat het kruis leert en teweeg brengt. Het maakt mensen bekwaam om te lijden en te sterven voor zijn naam. Welk belang hebben wij bij Christus? We lezen in Filippenzen 1, vers 29. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Wie zijn wij dat het ons gegund wordt voor hem te lijden? Het is een groot voorrecht iets voor hem te doen, te zijn of te dragen. Ons lijden kan nooit iets worden in vergelijking met zijn lijden. En elk offer van ons zal minimaal zijn als we het vergelijken met zijn offer. Maar als u uzelf verheugt in het feit dat Christus stierf voor u, zal het geen opoffering zijn om iets te doen om zijnentwil. In de Bijbel vinden we dat de gedachte, uitgedrukt in de woorden om zijnentwil, uitgebreid kan worden in verschillende uitdrukkingsvormen. In Matthäus 5, vers 10 bijvoorbeeld, wordt het door de Heere uitgedrukt als lijden om der gerechtigheid wil. Zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Dit geeft aan, als een mens als christen lijdt voor iets goeds, dat hij of zij lijdt om Christus wil. Als hij of zij iets wat tegen de geboden van God ingaat niet wil of kan uitvoeren, en het lijden als gevolg daarvan gewillig draagt, zal het verlies dat hij of zij oprecht en blijmoedig incasseert een lijden om Christus wil zijn. Wees blij dat u mag lijden om Christus wil. Laten we bij onszelf zeggen: als Christus alles voor mij over had, is het goed dat ik ook iets moet verliezen. Al het lijden is te verkiezen boven het verloochenen van de Heere. In Gods woord wordt aan dit lijden of handelen om Christus wil nog een andere benaming gegeven: lijden omwille van het evangelie. In 1 Korinthe 9, vers 22 en 23 schrijft de apostel Paulus: ik ben de zwakken geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken winnen zou. Allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enige behouden zou. En dit doe ik om des evangelies wil. Al het lijden om Christus wil is dus ook lijden omwille van het evangelie en andersom. Als u dus om het evangelie gesmaad wordt, leidt u om Christus wil. Denk hierbij aan de woorden van Paulus: nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u, en vervul ik in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Als we om het evangelie gesmaad worden, lijden we om zijnentwil. Als u eraan werkt om het evangelie te verbreiden en het u dagelijks vermaak is anderen te vertellen van de God der verlossing, doet u iets voor zijn zaak. Want Christus en zijn evangelie zijn zo nauw met elkaar verbonden, dat wat gedaan wordt voor het evangelie, gedaan wordt voor God en voor Christus. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer weer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Amen. We willen nu luisteren naar het orgelspel van Psalm 27. Psalm 27, vers 7. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heer, God vruchten schaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer. We zullen danken en bidden. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. O liefde, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar moest lijden. Heer, en dat wilt u nog doen. Ons uw lijden recht leren betrachten. Heer, en dat wilde u doen, ook toen en daar op die plaats, rondom het kruis. Heer, u wilde het leren aan Petrus, een volgeling van u, een ambtsdrager. Heer, die terecht gewezen moest worden, die ook zei, het zal u geenszins geschieden, Heer, maar u moest het hem leren. Heer, u leerde het ook aan een misdadiger, een ter dood veroordeelde. Een hoofdman, een overheidsdienaar. Heer, u leerde het aan vrouwen die van verre stonden en die het aanzagen. Heer, zo wilt u het nog steeds leren, ook nu, vandaag, aan ons. Heer, u wilt het nog kenbaar maken in en door uw woord, wat het verzoenend lijden en sterven betekent. Heer, dat dat betekent dat wij verzoend kunnen sterven. Heer, en dat wilt u kenbaar maken aan diegenen die u zoeken, en u wilt het zelfs leren aan diegenen die u niet zoeken. Heer, want u wilt ook en u zult ook gevonden worden van diegenen die u niet zochten. Heer, we danken u dat u ook vanavond ons iets wilde zeggen. Heer, we danken u dat u elke week, elke zondag ons iets te zeggen hebt. Dat uw woord doorgaat, Heer, dat het woord wat toen klonk rondom Golgotha, dat het nog steeds hetzelfde is. Heer, dat we niet bang hoeven te zijn dat het anders is. Heer, dat we er buiten staan. Heer, want u sluit bij voorbaat niemand uit. Heer, we zijn het zelf die onszelf uitsluiten of uitdenken te sluiten. Heer, en daarom danken wij u dat het woord nog door mag gaan. En we bidden u, wilt u een zegen geven over het woord van vanavond. Ook over het woord wat gisteren heeft geklonken. En we bidden u, Heer, wilt u dat woord nog verder laten klinken. Want u bent toch een God die gisteren en heden en dezelfde is tot in eeuwigheid. We danken u voor alles wat u gaf. Gaat met ons mee deze week verder in. Wilt u ook in het midden van de week nog uw woord laten klinken, ook hier in deze gemeente. Heer, wilt u dan ook uw knecht een zegen geven. Wat ook zij met onze dominee in het werk deze week. Aanloop naar de zondag. Heer, wilt u hem kracht geven, wijsheid geven. Om ook dan weer uw woord voor te bereiden. Geef hem alles wat hij nodig heeft. Heer, we bidden u, wilt u in de huizen zijn. Bij jong, bij oud. Heer, u weet wie en wat er achter elke voordeur plaatsvindt en wie daar leeft. Wat de zorgen zijn, wat de noden zijn. Heren, u wilt een God van nabij zijn. Heren, dat we u dan ook aanroepen in alle omstandigheden en situaties van ons leven. Heren, wilt u onze dank aannemen? Ga met ons mee. We bidden het u niet uit genade, maar alleen om Jezus wil. Amen. We willen deze avond, deze dagsluiting, besluiten met orgelspel uit Psalm 72 en daarvan vers 8 en vers 11. Psalm 72, vers 8 en 11. Zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen dag bij dag. Is op het land een handvol koren gekoesterd door de zon. Het zal op het gebergt geruis doen horen, gelijk de Libanon. In vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem, vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na.